Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer je dit ook wilt luisteren. We zitten hier in de winkel van Vogelbescherming in Zeist. En we, dat zijn Arjan Berben, ik werk bij Vogelbescherming. En
Gert Ottens, ook van Vogelbescherming.
Welkom bij de Vogelboeken podcast. Onze gast is Nico de Haan. Hij is ambassadeur van Vogelbescherming. We gaan hem interviewen over zijn laatste boek, Vogels een leven lang.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom, Nico.
Ja, leuk om hier te zijn.
Zeker.
Voelt altijd goed. Terug bij Vogelbescherming. Ja.
Welke vogel heb jij nou op weg hier naartoe gezien die jou is opgevallen?
Ik zag een gaai vliegen. En ook toevallig nog mijn favoriet.
Dat is je favoriete vogel?
Ja, mijn favoriete gaai. En ik zag aan zijn volle krop dat hij bezig was nog met eikels verstoppen. En nu op dit moment zijn die gaaien bezig om de mooie gaafste eikels van de boom te plukken. En ze proppen hun krop vol en dan gaan ze overal verstoppen. En ik zag er eentje langskomen en ik denk, hey, leuk.
Oh. Ja, dat is wel heel toepasselijk, want de gaai staat ook op de omslag van je boek. Je bezingt regelmatig de gaai eigenlijk. Ja. Ook vanwege die fantastische blauwe veertjes aan de zijkant van dat beest.
En met name ook, de meeste vogels hebben geen non-verbale communicatie. Hè. Je ziet aan de koolmees niet of die of die angstig of blij of gelukkig of wat dan ook is. Maar bij een Vlaamse gaai beeld ik me dat dan nog in. Dat je dat kunt zien, want die kan die kuif opzetten. Mm-hmm. Waardoor je er in één keer heel attent indruk maakt. En ze kunnen ook heel zachtjes heel mooi zingen.
Ja.
Als je dat wilt horen, dan moet je verdekt, opgesteld, kleine blokjes brood strooien buiten. Of pinda's. En dan komt zo'n gaai en als hij er veel vindt, wordt hij blij. En dan gaat hij heel zacht liedje zingen. Heel mooi.
Oh, wat schitterend. Wat lief.
Zeg zo. Dat verwacht je niet van zo'n krijskogel.
Nee. Dus, veel mensen hebben het niet zo op die gaaien. Nee. Maar als je dan dat zachte liedje hoort, dan denk ik dat je toch smelt. Voordat we met wat dan ook gaan beginnen, doe ik eerst even een soort mini-disclaimer om alle Bellingcats, Follow the Money's en andere onderzoeksjournalisten voor te zijn. Want wij als Vogelbescherming hebben een rol gespeeld bij jouw nieuwe boek. Dus we preken hier enorm voor eigen parochie en zelfs mijn eigen naam staat in dat boek. Dus mocht ik totaal niet kritisch zijn, luisteraars, dan weten jullie hoe dat komt.
Leuk.
Maar Vogels een leven lang, je nieuwe en laatste boek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het allemaal begon bij jou.
Het vogels kijken.
Ja, het vogels kijken en vooral ook het kijken, hoe zal ik het zeggen? Het vertellen aan anderen hoe jij geniet van de vogels.
Dat is al heel vroeg begonnen. Want wij woonden destijds in Zalk tussen Zwolle en Kampen. Mijn vader was dominee. Maar in de kast stonden niet alleen de Bijbels, maar ook de vogelboeken. Want mijn vader vond vogels kijken ook leuk. In de tuin hoor, hij ging niet echt met de verrekijker het veld in, dat is rustig. Maar het bleef zo. Aan tafel werd wel gezegd, de fiets is terug. Dus het ging erover. En dat maakte me nieuwsgierig, die prachtige vogelboeken. En toen zag ik op een gegeven moment in een knotwillig achter ons huis een gekraagde roodstaart. Ja, die is zo verschrikkelijk mooi. Dat mannetje was daar aan het balsen. Je wist niet wat je zag. Ik denk, die is ontsnapt uit de foyeren. Maar toen ging ik in die boeken kijken. Toen bleek die echt te bestaan, hè? Echt gekraagde roodstaart. En dat heeft mij zo getriggerd dat ik eigenlijk steeds nieuwsgieriger werd. En daar draait het natuurlijk om, nieuwsgierig zijn. Naar al die andere vogels die erin stonden. Waardoor ik er steeds meer leerde kennen.
Jij leerde ze meer kennen. Maar wanneer ging je over van, ik ken ze nu, maar ik wil ook dat andere mensen ze leren kennen?
Nou, ik heb al direct toen, had ik kennelijk een soort schrijfambitie. Want toen ik een jaar of 12, 13 was, heb ik schriften volgeschreven over de Nederlandse vogelstand. En die zijn nooit uitgegeven, die boekjes natuurlijk. Maar ik had al heel snel het idee dat ik daar dat ik dat wilde delen met anderen. Dat was, en zeker toen ik naar de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie ging, daar in de Baardmees in Kampen. Ja, dan ga je met gelijkgestemden op pad en dan voel je, oh, hij vindt het ook leuk. Want in Zalk was ik toch een beetje buitenbeentje. De andere mensen keken niet zo naar vogels, die vonden een beetje raar. Maar dan zag je gelijkgestemden en dat was gewoon heel leuk. En ja, heel geleidelijk aan. En toen ik natuurlijk bij Vogelbescherming kwam, heeft dat een enorme boost gegeven. Want ik kreeg alle ruimte. En omdat we een heel klein clubje waren, moest die club natuurlijk groeien. Maar moest je ook brede draagvlak hebben. Ja, en vanuit dat idee, dat heeft eigenlijk tot nu toe ook alles voor mij een beetje bepaald. Laten we werken aan een brede draagvlak. Want onbekend maakt onbemind. En hoe meer mensen van vogels houden en ervan weten, des te beter ze beschermd worden. Dat is eigenlijk in de notendorp het verhaal.
Ja, dus je probeert gewoon mensen enthousiast te krijgen over vogels, zodat ze ze gaan beschermen.
Dat is eigenlijk, ja, dat klopt. Dat is de achterliggende gedachte. En ik vind het ook gewoon leuk, hoor. Want ik kan het niet laten als ik ergens sta met een telescoop en ik heb er iets moois in. En er komt iemand naast me staan die ik helemaal niet ken. Moet je eens even kijken, ja. En zeker in de telescoop, die mensen vallen vaak om voor verbazing. Want dan krijg je in één keer een beeld, iets heel dichtbij, wat daar grens in de verte zit. Dat,
ja, dus je hebt eigenlijk niet alleen iets met vogels, maar je hebt ook iets met mensen.
Ja, veel. Ja, zonder mensen wordt het niks. Ja. Ik heb ook zoveel excursies gedaan altijd en lezingen gegeven. En ja, dan voor kleine, maar destijds met vogelbescherming ook in grote zalen, in de doelen. Maar je krijgt ook heel veel terug en dat maakt het natuurlijk heel leuk.
Ja, ik zat nog even de psycholoog uit te hangen.
Ja, heel goed.
Want ik zag dat je vader dominee dus was. Ja, je zei dus, het net ook. Dus ja. Eigenlijk ben je ook een soort dominee, maar dan van de vogelwereld.
Het is me vanaf de kansen voorgepreekt eigenlijk. En het woord verspreiden, maar dan in dit geval het vogelwoord. Ja.
Toen je opgroeide in Zalk en toen je daar begon met vogelen, hoe zag de vogelwereld er daar toen uit en hoe anders is het nu ook? Ja, kun je daar iets kortom, in het boek komt het meerdere keren terug, maar hoe kun je daar iets over zeggen?
Mijn vogelwereld uit mijn jeugd bestaat niet meer. Hè?
Oh.
Dat is triest. Zalk ligt een beetje op de rand. Het ligt aan de IJssel. Mm-hmm. En aan de buitenkant, zeg maar, vanaf de dijk naar de IJssel, is het alleen maar beter geworden. Want daar is nieuw natuurontwikkelingsgebieden ontstaan. Daar komen nu vogels voor die je vroeger daar niet zag.
Oh, okay.
Maar de andere kant op, dan ga je de polder in, dan ga je het weiland in, het boerenland. Ja, daar is Silent Spring, daar is alles weg. Mm. En daar, maar ook de camphaantjesplaats, die balsplaats, die is er natuurlijk niet meer. De camphaantjes zijn er niet meer. Heel veel weidevogels zijn vertrokken. Dus het is heel dubbel. Het is aan de ene kant zie je enorme winst en enorme vooruitgang. Mede door de klimaatverandering natuurlijk. Hè, moesten er nieuwe geulen gegraven worden. En daardoor kwam er ook weer nieuwe natuurgebieden bij. Maar er zijn ook toch wel heel veel plekken. Met name het agrarisch gebied. Waar ik heel treurig voor word. Waar ik liever niet meer naartoe ga. Waar ik de leeuwerik, ik mis daar alles.
Inderdaad, dat kan ik me voorstellen. Jij, ja. Toen ik zelf begon te vogelen in de jaren 70, zag de wereld er natuurlijk ook nog steeds heel anders uit dan nu, helaas. Maar je zei het zelf net al, dus ja, er zijn ook vogels bijgekomen. Of met sommige soorten is het juist wel heel goed gegaan. Heb je daar nog voorbeelden van?
De grote vogels, die van grotere prooien afhankelijk zijn, daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Hè? Denk maar eens aan de ooievaars, dankzij vogelbescherming. Maar die hebben zichzelf ook weer gered nu. Mm. Maar ook kraanvogels gaat het weer booming. Al die zilverreigers die je tegenwoordig iedereen overal ziet. Dus de wat grotere soorten, die grotere prooien hebben, die weten zich redelijk goed te redden. Daar gaat het zelfs goed mee. Zeearend.
Ja.
Dus, dat zijn ook de soorten die de mensen zien. Dus ze zeggen ook van, ja, waar heb je het over? Maar dat kleine grut, wat afhankelijk is van akkeronkruiden en van insecten al helemaal erg, ja, die verdwijnen eigenlijk als sneeuw voor de zon. Daar is het nog nooit zo slecht mee gegaan als nu. Dus het is heel dubbel.
Dubbel, ja, precies. Ja,
ja, je komt nu niet uit Zalk, begreep ik
net.
Dus ik had je helemaal nog steeds in dat Zalk geprojecteerd.
Ja, heeft ook wel een groot deel van mijn leven bepaald natuurlijk. Mm. Omdat dat die pastorietuin en die uiterwaarden en alles en de polder, het was één groot natuurgebied waar ik in opgegroeid ben. Dus ja, als je niet van vogels houdt, dan leer je het daar wel.
Ja, het boek. Had jij iemand in je hoofd die een ideale lezer zou zijn van vogels een leven lang?
Ja, al mijn activiteiten zijn eigenlijk gericht op mijn buurvrouw of buurman die vogels wel leuk vindt. Punt. Hoeft dus niet. Die vogelaars die hebben mij niet nodig. Die weten de weg wel en die hebben ook uitstekende vogelgidsen. Wat moeten die met Nico de Haan? Maar juist die mensen die wel licht geïnteresseerd zijn en die toch een beetje nieuwsgierig zijn, Daar is dit boek leuk voor. Vogelaars kijken vooral of alles er goed in staat. Vind ik ook prima.
Maar... Ja, maar dat zijn er wat meer kritische lezers, zullen we
ja,
zeggen.
Ja, daarom. Dat is, maar, dus daar is het eigenlijk voor bedoeld. Voor mensen van, nou, als je helemaal niks met vogels hebt, dan ga je het ook niet lezen. Ik ga ook geen boek lezen over auto's en zo. Dat zal wel. Maar, ja, maar je moet er wel licht geïnteresseerd zijn.
Dus de licht geïnteresseerde.
Ja, ja. En die hoop ik mee te nemen, nieuwsgierig te maken. En misschien zelfs ook een keer met een verrekijker om de nek naar buiten te sturen. Ja.
Als ik het boek zo lees, dan denk ik dat die doelgroep zich heel, heel goed bediend zal voelen door wat je hebt geschreven. Wat ik zelf ook heel leuk vind, dat je gewoon, nou, voor mij in ieder geval, nou, je hebt wel nieuwe inzichten toch gegeven en nieuwe woorden zelfs bedacht. Of ik in ieder geval, ik kende ze nog niet. Het extra kijken bijvoorbeeld. Ja. Nou is dat, de extra is toevallig mijn nou, lievelingsvogel, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar wat is jouw idee bij het extra kijken?
Hoe nou, kunnen... wat je dus vaak ziet, is of ik hoor ook dat mensen... Oh, ze zien even een vogel, oh, het is een extra, en dan loop je door. Hmm. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet er gewoon eens een keer 10 minuten of zelfs een kwartier voor durven te nemen.
Zeker.
Want dan zie je dat die extras eigenlijk vooral op insecten of kleine beestjes uit zijn. Als je door het Vondelpark loopt en je ziet een stuk of 5, 6 extras bij elkaar. Let dan eens op de staarten. De hoofdextra, zeg maar, die de basis heeft zijn staart hoger dan de rest. Nou, zo zijn er allerlei dingen. Extras verstoppen ook voer wat ze pakken en wat ze wegstoppen. Als je wat langer kijkt, wordt het leuker. Dan beleef je dat beter. En dat bedoel ik dan met extra kijken. Doe dat ook bij gewone vogels. Probeer wat langer het vast te houden. Want dan krijg je daar meer inzicht in. Hey, waar zijn ze nou mee bezig en waarom doen ze dat?
Ja,
dat moet je
precies
afvragen.
Je hebt het eigenlijk toegespitst op de extra. Maar eigenlijk zou iedere... Je zou kunnen vinken kijken.
Een poosje geleden was ik op Schiphol. Moest ik iemand ophalen. En dan zag ik een groepje spreeuwen die bezig waren met een milieuactie. Die vielen auto's aan. En dan vooral snelle auto's. BMW's, Mercedes, lelijk eten. Volkswagen lieten ze met rust. Ik denk, nou, hier is een eigen tijd Extinction Rebellion tegen. Wat was het geval? Op die grills van die snelle auto's, daar zitten de meeste vliegjes. Dus daar als spreeuw heb je voordeel van.
Ja.
Dus vandaar dat ze die selectie maken.
Fantastisch.
Dan zien ze zo fladderen. Ik denk, waar zijn ze toch mee bezig? Hoe moet dat hier? Nou ja, dat zijn dingen die je ontdekt als je langer kijkt.
Ja, ja, ja. Oh, dat was wel een leuke geweest voor in het boek ook meteen.
Ja, ja, ja.
Ja, volgende
ja niet alles staat erin.
Nee, inderdaad. Een andere leuke uitspraak van je, vond die me ook wel een beetje aan het denken zet. Dat je op een gegeven moment zeg je, een aantal keren geloof ik zelfs, natuurgebieden bestaan niet voor vogels. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, wij beleven natuurlijk de wereld. Wij gaan de bebouwde kom uit. Of we gaan naar een natuurgebied. Maar voor vogels zijn die grenzen er niet. Dus vogels die vliegen gewoon ook. Dat zie je nu ook steeds meer. Blauwe reigers en aalscholvers waren vroeger schuwe vogels. Mm-hmm. Maar naarmate we ze beter behandelen en er minder op jagen, komen die gewoon ook onze steden in. Want dat zijn gewoon rotsen waar geen reeën, maar andere beesten in en uit lopen voor ze. Ze hebben geen idee natuurlijk van wat daar allemaal plaatsvindt. Als er voedsel is en veiligheid, dan gaan ze daar ook wonen, gaan ze daar ook voedsel zoeken.
Eigenlijk is overal natuur. Of alles is eigenlijk natuur.
Nou, heel veel wel. Ja, ja. Ik wil niet zeggen, als je je tuin inricht met allemaal betontegels, blijft er niet veel van over.
Nee.
Maar als je de moeite neemt om van je tuin een beetje een vogelparadijs te maken, ja, dan krijg je ook heel veel visite. Ja.
Daar geef je ook tips voor in dit boek zelfs nog. Hè? Wat je allemaal kan doen om dat te bewerkstelligen. Doe me eens een voorbeeld voor
nou
wie
ja,
dat wil.
Eigenlijk, heel simpel. Als je van je tuin kun je een natuurgebiedje maken. Maar dan moet je even kijken naar de natuur. Er zijn er altijd 4 lagen. Je hebt een boomlaag, een struikenlaag, een struweelaag en gras eigenlijk. Nou, gezond is prima. Dat is prachtig. Er valt veel op te eten. Dan heb je wat... Een struikenlaag en een bloemenborder. En daar komen veel insecten op af. Een struikenlaag om in te broeden. En als je een tuin hebt met enig formaat, zet er dan ook nog meidoorn of wat struiken waar vogels in kunnen vluchten. Want ze moeten natuurlijk voor die sperme die elke dag langskomt, moeten ze weg kunnen duiken. Mm-hmm. En wat water erbij. Nou, dat ben je er al. Het is heel simpel.
Het hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn.
Nee. Maar ja, daar heb ik ook een boekje over geschreven. Maak van je tuin een vogelparadijs.
Weer een ouder werk, maar is dus nog steeds verkrijgbaar. Ja. Zeker. Nou, koop het dan tegelijk met vogels een leven lang.
Goed. Ja,
dan ben je van alle kennis voorzien die nodig is. Ja, je refereerde er eigenlijk net ook al een beetje aan. Dus dat mensen wat tijd zouden moeten investeren in het vogels kijken. Dus in je boek komt een paar keer het woord meditatie bijna voor. Dus dat je in een wat onthaaste stemming geraakt door naar vogels te kijken. Vind jij dat ook een belangrijk iets?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we leven natuurlijk in een wereld met heel veel communicatie. Met heel veel, ik geloof dat we duizenden indrukken per dag krijgen. Via televisie, via reclame, noem maar op. En de telefoon heeft er ook niet toe bijgedragen dat we meer tijd voor onszelf hebben. Want die flitst ook elk moment aan met weer een interessante mededeling die je absoluut niet kunt missen. Dus dan zeg ik eigenlijk, ja, als je vogels gaat kijken, durf je telefoon eens een dag thuis te laten. Dat is shocking voor mensen, want dan voelen ze zich half naakt als ze geen telefoon bij zich hebben.
Zeker
maar als je
zo'n
telefoon thuis laat, ja. dan ben je dus gewoon geconcentreerd op alles wat buiten gebeurt. En als je daar de tijd voor neemt, dan word je ook helemaal rustig. Ze noemen dat wel bosbaden, hè, boswandelen. Maar ook vogels baden kan dus ook, als je een vogel ziet. En dat werkt dus ook wel als je de tijd daarvoor neemt. Als je dan een vogel ziet en je gaat zitten, dan zie je vaak weer de volgende. En weer de volgende. Want er moet natuurlijk, ik heb goede vrienden en die wandelen regelmatig van Renswoude naar Scherpenzeel, waar ik woon. En dat doen ze in een uurtje en dan wandelen ze 5 kilometer per uur. En ze snapt niet dat jij al die vogels ziet. Maar ja, die vogels gaan keurig voor ze aan de kant. En als ze voorbij zijn, dan sluit het net zich weer. Want door zo intensief snel te bewegen, zie je dus niks. Je moet eigenlijk, ik zeg altijd, het is erger als winkelen. Het schiet niks op. Je moet hier eens kijken en daar eens kijken en nog eens kijken en nog eens kijken. En de tijd nemen. En daar word je ook lekker rustig van.
Ja, nee, in mijn thuissituatie is precies dit het probleem. Ja. Ik blijf staan en mijn geliefde die wil graag wandelen.
Juist, dus wandelen en vogels kijken gaat niet samen.
Het blijkt niet samen.
Ik ga regelmatig met mijn vrouw wandelen. Maar vogels kijken is doodvermoeiend. Het schiet niks op. En je moet ook echt die interesse hebben. Els, mijn vrouw, vindt die vogels ook wel leuk. Gedrag ook interessant. Maar als ik een kwartier naar een pieper ga kijken, dat trekt ze niet. Nee.
Nee, daar kun je dan op een bepaalde manier ook wel weer iets bij voorstellen.
Ja, ja.
Ja, in al die jaren, hè, dat je bent dus al eigenlijk als kind begonnen met dingetjes opschrijven. Maar je hebt allerlei verschillende media gehanteerd, zou ik willen zeggen. Je bent heel veel op televisie geweest. Je bent oneindig vaak op de radio geweest. Je hebt excursies gegeven. Boeken geschreven. Echt een hele plank vol bijna. Ja. Dus was er nou een van deze middelen die je het meest aansprak?
Radio vind ik wel toch het meest plezierig, hoor. En ook, je gaat naar buiten, je vertelt je verhaal en daarna is het klaar. Televisie is toch een redelijke wanhoop. Het moet altijd 3 keer over. En dan komt weer een vliegtuig langs, dat heb je met radio ook nog wel eens. Maar dat duurt allemaal, elk shotje moet gemaakt worden. Het doet me altijd denken aan een hele stapel van die doorzichtige plakbandjes die op elkaar zitten, totdat je een halve meter hebt, zeg maar. Dat duurt eindeloos voordat het allemaal klaar is. En ik snap wel dat het zo werkt. Want ik heb natuurlijk zelf ook televisieprogramma's voor vogelbescherming geproduceerd. Maar radio is wat dat betreft. En daar is het ook mee begonnen. Hè? Want ik ben natuurlijk van origine bosbouwer. Ik had helemaal niets met de media. De eerste keer toen Bert Gatthoff bij vogelbescherming kwam. En mij wilde interviewen, zei, doe maar niet. Ik kan iedereen horen.
Hè? Ja. Serieus, dit is echt
zo
waar.
Zo is dat gegaan.
Dit is waar.
Het is echt waar gebeurd. Ik was daar benauwd van. Zoals iedereen die daar niet gewend is, iets heeft van, wat moet dat nou in één keer? Ja. Maar toen ben ik er eigenlijk. Er was een hoogspanningslijn bij Rossum. En die wilden we onder de grond hebben. En daar werd ik over geïnterviewd door Vroege Vogels, door Carla van Lingen. En die interviewde mij, maar die woonde bovendien op het traject waar die hoogspanningslijn zou moeten komen. Dus die was zeer gemotiveerd om daar een aantal keren mij over te interviewen, waar we mee bezig waren. En toen zei ze tegen mij, Nico, kun je niet gewoon, dan laten wij een vogelgeluidje horen en dan ga jij een week later over die vogel vertellen. Ik zei, nou, dat doe ik niet, daar moet je mij een ander voor vinden. Nou, zegt ze, probeer het dan een keertje. Nou, gaat dat toch goed? Kom volgende week weer. Nou ja, dan ben je erin geluisterd. En Vroege Vogels is een podium. Als je daar elke week op staat, ja, dan gaat het met je op de loop.
Ja, de rest
ik ben
is
eigenlijk van origine bosbouwer en de vogelbescherming ingehuurd om terreinen te beheren. Ja. Maar ja, al die terreinen heb ik aan de collega's uitgedeeld. Dus wat dat betreft had ik geen werk meer. Maar genoeg andere dingen te doen.
Ja, toen hadden we, ja, voor wie dat niet weet, Vogelbescherming was ooit ook de beheerder van een aantal natuurgebieden.
Ja, 20 natuurtappen toen ik kwam.
20 zelfs. Ja, ja, ja,
verspreid door heel Nederland. Het Balgzand, het verdronken land van Saaftingen, noem maar op.
Akkerdijkse
plassen hadden we ook aangekocht. En de Reven, een mooi weidegebied. Nee, ik had er in het begin mijn handen vol aan. En bovendien, toen ik Vogelbescherming was, heel lang een bestuursorganisatie geweest. Met zonder personeel, met een betaalde secretaris. Dus aan het terreinbeheer was ook echt helemaal niks gedaan. Dus toen ik kwam, deed ik de kast open. Er rolde een hele serie kaarten uit. En ik moest er uitzoeken waar die terreinen allemaal lagen.
Dat was
op zich wel boeiend om dat allemaal te gaan doen.
Ja, ja. Ik begreep ook van een eerder moment dat jij de vijfde medewerker was van Vogel.
Ja, dat klopt.
Vijfde betaalde medewerker.
Ja, we waren een heel klein clubje met heel weinig leden. Ja, en als je een nationale vereniging bent, of zelfs internationaal, dan kun je natuurlijk niet met een solist aan de gang. Dan heb je een heel korps heb je nodig, een heel orkest heb je nodig. Dus de eerste prioriteit was om Vogelbescherming toch vooral te laten groeien, zodat we meer mensen konden aannemen. En dat is mede dankzij de Engelse Vogelbescherming en de media is dat gelukt. In Engeland daar gingen we naartoe naar de RSPB, de Royal Society Protection of Birds. En daar zag ik van elk klein stukje wat ik deed, hadden ze daar een hele afdeling. Dus ik had een hele blauwdruk van hoe het zou moeten worden in de toekomst. Ja.
Nou ja, ik hoop dat we dat een beetje bereikt hebben.
Ja, dat is nu wel bereikt.
Want nu zijn we met 110 medewerkers.
Nou ja, zag ik een hele groep bij elkaar. En denk, jongen, wat een club, geweldig. Ja, nee, dat doet me goed.
Het favoriete vogelboek.
Nico, je mag niet een van je eigen boeken noemen.
Nee.
Maar wat is jouw favoriete vogelboek?
Nou, waar het mee begonnen is, ja, het zijn er twee, moet ik zeggen. Het eerste boekje was K. Verteld. Als klein jongetje had ik een boekje K. Verteld. En dat was een jongen en die had een tamme kraai. En die tamme kraai die kon natuurlijk ook praten en daar ging hij mee op pad. En man, ik heb dat boekje geloof ik wel 30 keer gelezen. Echt zo'n kinderboekje met van die hele grote letters en mooie tekeningetjes. Dat heeft dus voor mij ook een trill gegeven. En later, toen ik een jaar of 11, 12 was, kwam het boek Nederlands Vogelleven van Nol Binsbergen. En die liet daarin zien hoe je met schuilhutten bij vogels van alles kon gaan bekijken. Ik denk, dat is mooi, dus dat ben ik zelf ook gaan doen. Dus ik heb overal toen in Zalk schuilhutten gemaakt. En ja, dan zit je in één keer. Ik vergeet het mijn leven niet. Als je bij zo'n gruttonest een schuilhutje zit en die grutto die gaat 2 meter van je af zitten, dan weet je gewoon niet meer. Hè? Dat is zo fantastisch, mooi en zo indrukwekkend. Dat hou je leven lang bij je. Ja. Dus dat zijn de twee boeken die. En verder natuurlijk wat je altijd. De ANWB-vogelgids van Europa. Ik bedoel, zonder dat kun je niet. Maar daar heb je als beginnende vogelaar helemaal niks aan. Hè? Dan word je gek. Blijf bladeren. En daarom heb ik die andere boeken gemaakt, maar dat weet je wel.
Zeker, zeker. Nee, die lieten we even buiten beschouwing in deze rubriek. Het is K. Verteld.
K. Verteld.
Over de kraai en Nederlands vogelleven van Nol Binsbergen. Ja.
Op het nachtkastje.
Nou Gert, voor de draad ermee. Wat ligt er op je nachtkastje?
Een heleboel vogelboeken. De laatste tijd lijkt het wel alsof er bijna wekelijks weer een nieuwe interessante titel uitkomt. Ook in deze podcastserie zullen we een aantal daarvan nog bespreken. Ik heb gekozen voor, ik heb hem niet meegenomen, The Birds of China, een nieuwe veldgids voor de vogels van China. De titel zegt het al. Ik heb hem niet meegenomen, het is een hele dikke pil. Er zijn bijna 1500 soorten in China vastgesteld, dus het is echt een kloek boekwerk. Volledig geschreven door Chinezen, wat ook wel bijzonder is bijna, want er zijn een aantal Chinese veldgidsen door Engelsen, geloof ik, of Amerikanen, in ieder geval niet door Chinezen zelf geschreven, deze dus wel. Ik moet wel zeggen, hij valt een beetje tegen ergens, want er zijn ook meerdere, ik geloof wel 10 verschillende illustratoren bij betrokken. En de tekeningen van de ene vind ik iets sprekender dan, en beter ook te gebruiken dan de ander. Ik heb het boek op mijn nachtkastje liggen, niet omdat ik naar China wil, dat wil ik misschien ooit nog wel eens. Of ooit in China ben geweest zelfs, maar ik ben wel zo iemand die dan... Nou ja, er staan natuurlijk allerlei soorten in die in Nederland op zouden kunnen duiken als dwaalgast. Dus dan vind ik het toch wel interessant om ook dat soort boeken te hebben.
Ja, dus ik begin er langzamerhand een glimlach op mijn gezicht. dat je dus een boek over Chinese vogels gaat bekijken die misschien naar Nederland zouden kunnen komen.
Ja, dat is een beetje een afwijking van hoor.
Wishful thinking is dat.
Ja, misschien ook wel.
Maar je geniet er wel van.
Ja, zeker. Nee, inderdaad.
The Birds of China. En, is het een nieuwe veldgids?
Ja,
of een standaard werk?
Ja, zeker. Hij is officieel verschijnt hij geloof ik half december. Maar ik heb al een exemplaar mogen ontvangen. Ik weet niet of ik de namen van de auteurs hier... Ik heb ze voor me, maar ik weet niet eens of ik ze goed uit kan spreken. De twee hoofdauteurs zijn in ieder geval Liu Yang en Chen Shui-hua.
Oh, ja. We keuren het
excuses
goed.
Excuses voor als ik het niet goed heb uitgesproken.
Terug naar Nico de Haan, hier bij ons te gast in de serre van de Winkel van Vogelbescherming. Terug ook naar jouw boek, Nico. Vogels een leven lang. In het boek staat ook een passage waarin je volgens mij echt heel boos was. Weet jij waar we het over hebben?
Ja, ik denk op die zondagochtend dat ik vogels ging kijken.
Ja.
En dat op een gegeven moment, daar verheug je dan op. Hè? Je gaat 's avonds liggen en je denkt, oh joh, morgenochtend dan ga ik lekker vroeg op. Het is voorjaar en het wordt mooi weer voorspeld. En het is ook altijd fijn als je vogels gaat kijken dat het niet waait en regent. Maar dat het een beetje zonnig is en rustig. Dan hoor je ook al die geluiden. En ik ben nog maar net een poosje buiten om een uur of vijf. En dan komt er al een vliegtuig over. Ik denk, nou ja, het is zeker een vroeg vliegtuig. Maar het bleef maar doorgaan. Elke 3-4 minuten kwam er weer een. En ook nogal voor mijn gevoel veel lager dan anders. Mm. Dus ik kwam eigenlijk helemaal opgefokt thuis. Ik had 42 vliegtuigen over horen komen in plaats van vogels horen zingen. Ja, je hoort dan ook wel wat. Maar op een gegeven moment trekt dat zo de aandacht. En je gaat er dan ook steeds meer op letten natuurlijk. Dan komt er weer een. Dus die irritatie bouwt steeds verder op. Dus ja, ik moet er niet aan denken dat die nieuwe vliegroute omgelegd gaat worden. En dat we dat circus straks elke dag boven ons hoofd krijgen. Want dan is Nederland geen vogelland meer. Maar dan is het vliegtuigland geworden. Ik snap wel de mensen dicht bij Schiphol dat die er veel last van hebben. Maar als je er zeg maar, meer dan 100 kilometer bij Schiphol vandaan woont... en je hebt er dan ook nog steeds last van... Ja. Dan maak je dit land toch wel onleefbaar. Ook voor vogels lijkt me, want al die herrie boven je hoofd... dan moet je bovenuit zingen. Vogels moeten hun lied aanpassen, ze moeten proberen daar... Dus het is... Nou ja, daar was ik dus op een gegeven moment redelijk upset over. En dat heb ik in een boze bui opgeschreven. Dat zit er ook in.
Ja, 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 nee, dat, ik vond het heel leuk om te lezen. Ondanks de serieuze aanleiding ervan. En nou ja, gelukkig is dat hele Lelystad Airport... wat uiteindelijk... We hebben er enorm tegen geprotesteerd als vogelbescherming. Omdat het zo dicht bij een natuurgebied ligt. Een van de mooiste van Nederland zelfs. Ja. De Oostvaardersplassen. Onbegrijpelijk dat je daar dan daarnaast een vliegveld plant. Maar ja, al met al, het is nog steeds niet open. Dus laten we hopen dat van...
Nee, ik heb er ook tegen geageerd. Ik vind het ook zo ontzettend dom. Want het wemelt daar van de ganzen. En ganzen en vliegtuigen, dat gaat nog wel een beetje samen. Maar het wemelt zo langzamerhand ook van de zeearenden. En owee, als er een zeearend in de buurt is... dan gaan die ganzen in blinde paniek er vandoor. Dan letten ze nergens op. En dan kreeg je de grote ongelukken daar bij Lelystad krijgen.
Zeker, ja.
Maar ze gaan alleen maar uit van de situatie van... we gaan die ganzen rustig verjagen. Maar ze vergeten even dat de wereld verandert. En in hoog tempo. Ja.
Nee, zeker. De zeearend is juist ook een van die stijgers die we benoemd hebben. Een van die grote vogels die het goed doet. Hè, die nu met 30 broedpaarden
in Nederland.
Die de ganzen
in beweging houden.
En zeker ook de ganzen in beweging houden. Dat is absoluut waar. Ja... Hoe je het ook wendt of keert. Je hebt een heel leven lang vogels gepopulariseerd. Zie je nou mensen die het stokje van jou aan het overnemen zijn?
Gelukkig wel. Want vroeger was je echt, toen ik met vogels kijken begon... en ook met die televisieprogramma's... toen was er maar één Nico de Haan. Ik zei, maar dat is veel te weinig, er moeten er veel meer komen. En die zijn er gekomen. Bij al die regionale omroepen zie je vaak mensen rondlopen die over vogels vertellen. Camilla Dreef, hè, ook collega-ambassadeur, doet het fantastisch. Die echt ook zo spontaan vertelt ze, daar ben ik heel blij mee. Dus er zijn veel meer mensen die nu in de media over natuur en vogels vertellen dan in mijn tijd. En ik sukkel nog een beetje na, maar ik vind het prachtig dat het nu zo echt overal, dat er tijd en aandacht voor is. En Vroege Vogels, die serie elke keer, ook hele goede televisie maken die ervan. Ik heb jaren daarvoor gepleit, maar ze wilden er niet aan, alleen maar radio. Nou, fantastisch dat het nu allemaal gebeurt. Zeker. Geweldig.
Ja, het heeft echt best wel een vlucht genomen.
Ja, het heeft een vlucht genomen. Ja, je kan de regio of de televisie. Ik heb jarenlang voor TV Gelderland dat soort dingen gedaan. Maar het gaat nu steeds door en steeds vaker en steeds meer plekken. En ook Marieke van, van Staatsbosbeheer, die bij Buitengewoon, die serie. Ook een leuke mix. Ja. Kijk, we hebben ook jarenlang programma gemaakt. Er was ook een leuk programma, Bos, Speuk en Haan, was dat. En dan had je Evelien Bos, die deed zeg maar de cultuur. En dan Ramon Beuk deed de streekgerechten. En ik deed de vogels en de natuur. Waardoor je altijd mensen die geïnteresseerd zijn in koken, krijgen dan ook een beetje van de vogels mee. En zo werkt het ook binnenste buiten. Oh, ik vind het leuk om naar huis en in inrichtingen te kijken. Maar dan krijg je ook gelijk wat mee wat er in de natuur gebeurt. Dat maak je, verbreed je die doelgroep. Dat is heel goed.
Ik dacht dat Vogels een leven lang je laatste boek zou zijn. Maar nu hoor ik net dat dat niet zo is.
Ja, wat is een laatste boek? Je weet het niet, hè? Maar ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in Zalk. En ik was 7 jaar toen ik daar kwam. En ik kwam uit Aarlanderveen, Zuid-Holland. En ik voelde me net een koekoeksjong.
Import.
Zo heet het boek zo, Koekoeksjong het Zalk. Want de mensen praten anders. Ik kon ze niet. Er zei, kom je man spullen? Ik denk, waar zou dat nou toch over gaan, weet je wel? Of je morgen kwam spelen? Nou ja, dat soort dingen. Maar ook al die gebruiken die nu allang weer verdwenen zijn. Met oud en nieuw, daar gingen we overal wagens weghalen. En die zetten we dan voor de kerk en dat soort dingen allemaal. Het zal in meer dorpen gebeurd zijn, hoor. Maar ik heb het zelf heel intensief meegemaakt. En ik ben nu druk dat allemaal aan het opschrijven. En dan stop ik er ook nog weer mijn dagboekjes in van vroeger. Worden die alsnog nog gepubliceerd, snap je? Dat vind ik dan ook wel weer leuk.
Oh, ja, zeker. Hartstikke leuk. Nou, Nico, ontzettend bedankt voor je toelichting op je boek Vogels een leven lang. Dus van harte aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels. En iedereen die hiernaar geluisterd heeft, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende maand gaan wij ons richten op een hele wonderbaarlijke vogel. Wonderbaarlijk omdat hij fantastische afstanden weet af te leggen. Namelijk de Kanoek.
Juist. Goed. Nou, bedankt voor de gastvrijheid en tot ziens.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.